Welkom bij deze aflevering van Madelon Praat. Wat goed dat je er ook vandaag weer bent. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag heb ik een bomvolle aflevering voor je klaarstaan. We gaan het onder andere hebben over de nieuw gepubliceerde inflatiecijfers. En daar heb ik opnieuw mijn vraagtekens bij. Ik ga je vertellen hoe dat zit. Ook duiken we dieper in de onrust in het Midden-Oosten en dan voornamelijk de economische gevolgen hiervan. Want hier is het laatste zeker nog niet over gezegd. En we moeten het gaan hebben over Jerome Powell. Want hij besloot opnieuw iets te gaan doen met de rente. En alle ogen zijn nu gericht op het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van 2024. En ik ga je uitleggen waarom dat zo is. Ook kijken we naar de centrale banken. Want het schijnt dit jaar zo te zijn dat er opnieuw een record aantal aan goud bijgekocht gaat worden door centrale banken. Waarom men dat verwacht, ga ik je ook vertellen. Ik ga je de cijfers en de grafieken laten zien. We duiken er daarom gelijk in. Zorg ook even dat je op de duim klikt als je deze video's tof vindt. En vergeet niet om deze video's te delen met een ieder die je lief is. Of waarvan je het belangrijk vindt dat ze deze content tot zich nemen. En als je deze video deelt, worden ze natuurlijk steeds beter bekeken door een grotere doelgroep. En dat is natuurlijk ontzettend van belang in deze toch wel economisch onzekere tijden. We beginnen allereerst bij de inflatie. Want de Telegraaf kopte afgelopen week, hoera, de inflatie is voorbij. Of toch niet. De verwarring is namelijk compleet, zo begint dit stuk. In oktober was volgens het Centraal Bureau voor Statistiek er geen sprake meer van inflatie. Sterker nog, er is officieel sprake van deflatie. En ze zetten het hier goed neer, want ze hebben het over officieel. Nou, het CBS heeft het CPI-cijfer berekend. Dat zijn de snelle ramingen voor de maand oktober. En kwam uit op een min van 0,4% als het gaat over inflatie. Dus 0,4% deflatie. Dat betekent dus een daling van het algemeen prijsspel. Toch merken consumenten daar weinig van, want het eten werd duurder, bezoekjes aan de kapper werden duurder, de pedicure werd duurder. Nou, zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. De vraag is dan, wat is hier daadwerkelijk aan de hand? We duiken even dieper in de cijfers vanuit het Centraal Bureau voor Statistiek. We zien het hier voor ons. De inflatie in oktober dus min 0,4% bij de snelle raming. Dus dat kan nog wel enigszins worden aangepast, maar vaak niet enorm. En tegelijkertijd werd er gesproken over 5,1% exclusief energie. En we weten natuurlijk als geen ander dat dit in de lijn der verwachting lag. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het Centraal Bureau voor Statistiek sinds juli van 2023 een nieuwe rekenmethode gebruikt. En die rekenmethode, daar is menig analist reeds over gevallen. Je hebt hem hier ook al vaker voorbij horen komen. Die rekenmethode die vergelijkt eigenlijk appels met peren. En daardoor krijg je nu een cijfer wat negatief uitvalt. Als we kijken naar de kerninflatie, dus het cijfer zonder energie, dan zien we dat we uitkomen, en voedsel overigens ook, dan zien we dat we uitkomen op een percentage die veel hoger ligt. Nou, wat gaat hier nou fout? Officieel is er in Nederland dus deflatie. Dat zien we ook voorbij komen in deze kop van het Financiële Dagblad. Zij zeggen, volgens de officiële cijfers is er dus sprake van deflatie in oktober. Maar bij de Europese definitie, de Harmonized Index of Consumer Prices, dan hebben we het over de HICP, liggen de prijzen zelfs een procent lager dan in 2022. Dus we hebben het dan over de maand-op-maand berekening van oktober versus oktober, 2022 versus 2023. En als je dan dus kijkt naar wat het daadwerkelijk, als we de geharmoniseerd prijsniveau zouden gaan bekijken, dan spreken we over een min van maar liefst 1%. Dus het algemeen prijsspel daalt. En er is er natuurlijk een verschil tussen het CPI-cijfer en het HCPI-cijfer. Geharmoniseerd betekent dat we binnen Europa alle cijfers met elkaar kunnen gaan vergelijken. Als we het gewone CPI-cijfer berekenen zoals het CBS dat berekent, kun je dat niet vergelijken met bijvoorbeeld een cijfer uit Duitsland. Daarom spreken we van het geharmoniseerde CPI-cijfer. Kun je ook altijd terugvinden bij de Europese Centrale Bank als je deze gegevens wil bekijken. Maar wat wordt hier nou gesteld? De methodebreuk in de berekening zorgt voor een vertekening. Het alternatieve cijfer wijst namelijk nog steeds op inflatie. Dus er is een alternatief cijfer. Hoe zit dat nou met dat alternatieve cijfer? Nou, de Rabobank die heeft de nieuwe berekening die het CBS gebruikt. Mocht je daar meer over willen weten, bekijk dan even mijn vorige video of de video daarvoor. Dan leg ik ook even uit hoe dat nou precies zit met die nieuwe berekening. Heeft te maken met energie. En er wordt nu een oud cijfer vergeleken met een nieuw cijfer. En dat is lang verhaal kort en dat kan je eigenlijk niet doen. Dus wat heeft de Rabobank gezegd? Die heeft gezegd, wij gaan kijken naar hoe we het nieuwe rekenmiddel of rekenmodel, hoe we die kunnen toetsen met terugwerkende kracht. En waarom doet het CBS dan dit dan niet, kun je je afvragen. Nou, zo'n cijfer, daar wordt natuurlijk heel veel op gebaseerd. Zo'n CPI-cijfer, dat is waar de vakbonden op onderhandelen. Dat is waar grote instituten mee werken. Dus op het moment dat je dat CPI-cijfer met terugwerkende kracht gaat aanpassen, dan moet er heel veel veranderd worden met terugwerkende kracht. En dat kan natuurlijk niet zomaar. Dus het CBS heeft gewoon gezegd, wij veranderen de boel. En uiteindelijk wordt dat wel weer rechtgetrokken. Maar dat geeft nu dus een vertekend beeld. En de Rabobank die heeft dus een berekening toegepast op die HCPI-cijfers. Dus die Harmonized Index, HICP kan ook. Harmonized Index of Consumer Prices. En zij zeggen voor de tweede maand op rij is er sprake van deflatie. Het negatieve cijfer van de HICP is echter vertekend. Volgens onze berekening komt de inflatie in oktober uit op 6,4%. In plaats van min 1,0%, die HICP dus. En dat betekent dat er een verschil zit, een discrepantie zit van 7,4% in totaal. Dus die nieuwe rekenmethode, als je die met terugwerkende kracht toepast, die komt dus met een verschil van 7,4%. En dat terwijl de standaard gezegd zou de inflatie 2% moeten zijn. Dus dit betekent dat er al zoveel meer aan inflatie is. En er zit zo'n discrepantie in de cijfers dat je eigenlijk kan zeggen dat je hier niet vanuit kan gaan. Althans, als ik analist was geweest, had ik gezegd, dit is een no-go. Dit kunnen we eigenlijk helemaal niet publiceren. Maar dat moet, want er hangt zoveel af van deze cijfers. Maar de Rabobank die deed dus grondig onderzoek hierna. En die komt uit op 6,4%. En dat is nogal een verschil. Want dat betekent dat de algemene waarde van jouw portemonnee 6,4% gedaald is ten opzichte van oktober vorig jaar, 2022. In plaats van 1% gestegen. En toch wordt dit cijfer gepubliceerd en daar hangt dus weer heel veel van af. Denk aan de salarisonderhandelingen, de cao's, denk nou over de pensioenfondsen, et cetera, et cetera. Er zijn heel veel ogen gericht op dat CPI-cijfer. En er zullen dus nu ook behoorlijk wat werknemers zijn die denken, oh, nou, er is weer deflatie, dus ik hoef geen salarisverhoging te gaan vragen. Nou, als je het mij vraagt, is dit niet helemaal the way to go. Maar het is goed om hier open en transparant over te zijn. Dat is vooral het meest van belang. Om dus te begrijpen dat deze cijfers nu eventjes krom zijn, omdat ze met terugwerkende kracht niet de boel recht kunnen gaan zetten. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En als we dan nu op dit moment kijken naar het algehele economische beeld, dan zien we dat dat beeld verslechtert. En waarom is dat nou zo? Nou, het CBS kijkt naar tal van verschillende indicatoren. Denk onder andere aan de werkloosheid, de prijzen van koopwoningen. Ze kijken naar het aantal gewerkte uren, het bruto binnenlands product. Nou, noem maar op. Hier heb je een 13-tal indicatoren voor. En dan kijkt men naar of de desbetreffende indicator beter presteert of slechter presteert dan de langjarige trend. En doorgaans is het zo dat we een opwaartse trend hebben als het gaat om de economie, de economische groei. En tegelijkertijd hebben we dan hoogconjunctuur en laagconjunctuur. En de vraag is dan, waar hangt de Nederlandse conjunctuur als we kijken naar die conjunctuurklok? En daarvoor worden dus 13 indicatoren gebruikt. En als je dat dan vervolgens in een grafiek neerzet, dan zien we dat, ziet dat er als volgt uit. We zien hier dus die conjunctuurklok, maar dan de indicator daarvan, een ongewogen gemiddelde van alle indicatoren, exclusief het bruto binnenlands product. En wat zien we dan heel duidelijk? We zien 2020, waarbij we een forse daling zagen van die algehele conjunctuurklokindicator. Had natuurlijk te maken met die lockdowns en de angst die er ontstond. En vervolgens ging dat vrij rap weer omhoog. Een V-shape recovery noemen ze dat ook wel. Wat zien we nu? Een hele langzame neerwaartse trend. En dat is toch wel zeer opmerkelijk en ook wel interessant te noemen. Dus het algehele economische beeld wordt al lange tijd slechter. En het lijkt er ook op dat die trend zich mogelijk zou kunnen gaan continueren. Dus dat houden we eventjes in ons achterhoofd voor nu. En wij zijn natuurlijk niet de enigen die dat in hun achterhoofd houden. Centraalbankiers kijken natuurlijk volop naar al deze macro-economische indicatoren, waarbij inflatie natuurlijk de belangrijkste is. En als we kijken naar de inflatie, dan weten we, op basis van de cijfers van het CBS en de geharmoniseerde cijfers, nou, lijkt de goede kant op te gaan. Als we kijken naar de kerninflatie, dan kun je zeggen, nou, we zitten nog veel te ruim boven dat wat het zou moeten zijn. Dus hier is enige vorm van discrepantie. Nou, Joachim Nagel die zegt hierover het volgende. De inflatie die is nog niet verslagen. Dus ondanks dat de inflatie wel neerwaarts aan het gaan is door het beleid van de centrale bank, althans dat is wat hij stelt, zien we dat we nog niet over de finish zijn wat betreft die inflatie. Maar tegelijkertijd zie je wel dat die economische groei al begint af te nemen. Dus waar zit dan nog die angst? Want doorgaans zou je zeggen, als de economische groei afneemt, gaat die economie automatisch op de rem. En dan zou het prijsspel automatisch moeten dalen. Er is immers minder aanbod van geld. Komt onder andere door de hoge rente. Het feit dat er dus minder geld in de economie komt, maakt dat de prijzen rustig aan omlaag zouden moeten gaan. Want die kunstmatig aangejaagde vraag, die is minder. Maar toch houden ze ergens een slag om de arm. En dat zien we niet alleen in Europa, dat zien we ook in Amerika gebeuren. Pas op de plaats van de Fed is logisch en verstandig, schreef het FD afgelopen week. Want de Federal Reserve die liet de beleidsrente ongewijzigd. De beleidsrente, de rente dus waartegen commerciële banken van elkaar geld kunnen lenen, die staat namelijk al sinds juni op een bandbreedte. In Amerika hebben ze altijd te maken met de bandbreedte van tussen de 5,25 en de 5,55. En dat terwijl Jerome Powell op dit moment nog steeds de deur openhoudt voor verdere renteverhogingen. En dat is toch wel weer een beetje vreemd. Want waarom zou men nou toch nog die deur open willen houden? De inflatie die gaat immers langzaam aan richting de doelstelling. In Amerika ligt die nog op 3,7%. Zou ook een langjarig gemiddelde van 2% moeten hebben. Dus het ligt er nog wel boven. Maar ook daar wordt er dus, nou ja, toch met enige voorzichtigheid gehandeld op dit moment. En de vraag is dus hoe dit de komende tijd verder zal gaan. Want wat de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank nu samen proberen te bewerkstelligen, is het feit dat die economie rustig aan die zachte landing ingaat. En dat is helemaal niet erg. Je krijgt die langjarige trend. En we gaan eventjes in die recessie. Die recessie waar we in terecht zouden moeten komen. Want die bubbels moeten enigszins leeglopen. Dat is het doel. Maar de angst is dat dit overslaat. Dus dat dit doorslaat. Daar waar we 15 jaar van te lang, te lage rente hebben gehad. En dat ook heel duidelijk hebben gezien. En allerlei uitwassen en excessen hebben gezien op de beurs, in verschillende financiële markten, denk aan de huizenmarkt, et cetera, et cetera, is de vraag of dat nu de andere kant op slaat. Want alle recessies, crisissen tot nu toe begonnen met de zachte landing en eindigden vrij hard. Ja, en er wordt dus volop gekeken naar die bedrijvigheid, hoeveel bedrijvigheid er nog is. En vaak wordt daarvoor gekeken naar een belangrijke indicator. Dat is bijvoorbeeld de World Container Index of de Baltic Dry Index. En deze indices die tonen aan hoeveel scheepvaart er nou op de wereld plaatsvindt. Want aan de basis van onze economie staat natuurlijk handel. En als er handel gedreven wordt tussen continenten, tussen landen, dan ga je dat terugzien in de scheepvaart. Omdat er grote zeecontainers worden besteld. En die moeten vervolgens ervoor zorgen dat bepaalde producten in bepaalde landen verkocht kunnen worden. Dus bij de klant terecht kunnen kopen. Maar als je ziet dat die hoeveelheid containers afnemen, of de vraag naar containers afnemen, dan houdt dat logischerwijs in dat er minder vraag is naar goederen en diensten of minder vraag naar producten. Nou, er is nog een voorstapje, een voorstadium in deze. En dat is het feit dat we nu zien dat een van de grootste scheepvaartpartijen in de wereld, Maersk is dat, M-A-E-R-S-K, die zie je vast wel eens voorbij rijden met grote zeecontainers, vrachtwagens met grote zeecontainers. Die heeft ervoor gekozen om 10.000 banen van de hand te doen. Dus daar worden 10.000 mensen ontslagen. En dat is toch wel zeer bijzonder. Ja, en de CEO van dit bedrijf die spreekt over het feit dat ze nu al aan het orderboek zien dat er de komende 3 jaar toch een duidelijke verandering op komst is. Deze meneer die geeft aan dat op basis van de huidige en toekomstige orders de omstandigheden zeer matig en zelfs onder druk zullen staan. En dat suggereert toch wel dat de bedrijfsactiviteit of eigenlijk de markt waarin zij actief zijn minder levendig of minder winstgevend zal zijn dan dat eerder het geval was. En dit staat toch wel aan de basis van onze economie. Dus ook vanuit hier zou je kunnen bevestigen of kunnen analyseren dat dit in lijn is met hetgeen wat het CBS eerder veronderstelde. Dat de economische vooruitzichten minder goed zijn. En dat zou dus de reden kunnen zijn waarom dit bedrijf ervoor kiest om 10.000 man aan personeel los te laten. Ja, en vervolgens kijken we dan eventjes verder. Want hoe zit het eigenlijk met de hoeveelheid inkopen die wordt gedaan? En in het bijzonder kijken we dan nu naar Amerika. We zien hier de PMI, de Purchasing Managers Index, zien we hier. En de voorspelling was dat deze uit zou komen op 49. En die kwam daadwerkelijk uit op 46,7. We zien hem hier dus ietsje stijgen en vervolgens valt hij dus nu weer terug. Hele duidelijke neerwaartse trend die we gezien hebben over de afgelopen periode. Eigenlijk vanaf februari 2022 al. En nu lijkt dat beeld dus opnieuw te continueren. Onthoud wel dat tijdens iedere daling, iedere downtrend, er ook kortstondige opwaartse bewegingen zullen plaatsvinden. We hebben het eerder bijvoorbeeld gehad over de huizenprijsdaling vanaf 2008 tot 2013. Ook daarin zagen we soms perioden van wel een jaar waarin de huizenprijzen toch eventjes konden stijgen, ondanks dat die algehele trend dus toch wel neerwaarts bleef gaan. En in Amerika keken we afgelopen vrijdag uit naar twee belangrijke cijfers, waaronder het werkloosheidscijfer, maar ook het beschikbare aantal vacatures. We zagen dat het aantal vacatures terugliep en ook veel forser terugliep dan dat men had verwacht. En ook de unemployment, dus de werkloosheid, die nam verder toe naar 3,9%. En dat percentage komt in de buurt van een trigger omtrent een recessie. Want je kan het je vast nog wel herinneren. Eerder is er veelvoudig gesproken over een mogelijke recessie in Amerika. En toen werd er gesteld, ja, alle signalen staan inderdaad op rood. Alleen we hebben nog complete werkgelegenheid. En dat maakt dat de werkloosheid dus zeer laag ligt. Maar nu begint die werkloosheid dus op te lopen. Eigenlijk een logisch gevolg van het feit dat we nu zien dat er minder vraag is naar goederen en diensten. Eigenlijk het oplopen van die rente. Maar dat hele proces, dat duurt allemaal even. Nou goed, er was dus geen recessie. Dat was even de conclusie. De definitie werd even veranderd. Maar we zien dus nu op basis van de Sam Rule is dat we, als we kijken naar Amerika, bijna in een recessie terecht gekomen zijn. Maar even lang verhaal kort, een recessie op zichzelf staand is helemaal geen ramp. Het is helemaal niet erg, want we weten, die conjunctuurgolf is over het algemeen opwaarts. En binnen die opwaartse en neerwaartse bewegingen zou je kunnen stellen dat dat heel gezond is om soms even op die rem te trappen, even rustig aan te doen. Hetzelfde geldt voor die hoogconjunctuur, even voet van het gas af en even rust. En in deze dus even op de rem trappen en even rust. En als we dan even kijken naar hoe we dit concreet vormgeven in een afbeelding, dan kijken we even naar deze tweet van Charlie Bibello. En die zegt het volgende. We zien die 3,4% van april als laagste punt in de werkloosheid sinds mei 1969 is dat alweer. En als je dan heel even kijkt naar wat er na 1969 gebeurde, was natuurlijk die opwaartse weef die in drie wees kwam. Misschien kun je het je nog wel herinneren dat dit in lijn is met het inflatiecijfer destijds en ook de rente. Verhogingen destijds van Paul Volcker verliepen in deze waves. Dus dat is zeer interessant om dat als conclusie mee te nemen. En wat we dus vaak zien is als de werkloosheid zeer laag is, die conjunctuurgolf, uiteindelijk moet dat weer terug naar een bepaald equilibrium. Dus die werkloosheid, de kans dat die gaat oplopen, is aanzienlijk te noemen, als je het mij vraagt. Is dat zelfs een zeer grote kans. Die werkloosheid is dus onderdeel van of er daadwerkelijk wel of geen recessie is. En als je dit dus meeneemt, zou je in mijn optiek een bijzonder grote kans hebben op een recessie. En de vraag is hoe lang die centraal bankiers dat dan mee willen gaan oprekken. Om ervoor te zorgen dat die soft landing geen hard landing gaat worden. Willem Middelkoop die twitterde hierover, die zei: expect Western central bankers to pivot in Q1 2024 latest. They might even need to start rate cuts soon. Dus Willem die denkt dat de rente snel weer omhoog gaat. Om er dus voor te zorgen dat we een soort van zachte landing kunnen creëren. Nou, ik denk daar net even iets anders over. Ik denk dat het ietsje rustiger gaat. Maar dat is op basis van hetgeen wat we nu op dit moment weten. Want waar hij hierop doelt, heeft niet zozeer met de gehele economie te maken, maar met iets groters dan dat. Kijk maar even mee. Due to the rapid rise of interest rates, many things in the real economy are starting to break. And they might have killed inflation for now. However, there is some serious collateral damage to be witnessed in the economy. Dus hij zegt, er is serieuze side damage wat strakjes zichtbaar wordt. En een van de dingen die we zien is het feit dat er mogelijk een stevige olieprijsstijging dreigt. En je hebt waarschijnlijk de afgelopen weken volop in de gaten gehad dat er in het Midden-Oosten een situatie is ontstaan die behoorlijk geëscaleerd is. Israël is daarbij de grens overgestoken richting de Gaza-strook. En is daar nu ter voet het land binnengevallen. En dat zorgde voor de nodige onrust in de omringende landen. Onder andere partijen die zich hiermee gingen bemoeien. Denk onder andere aan Hezbollah. Je kan het zo gek niet verzinnen of landen die hiermee gemoeid zijn. Ik hou me enigszins afzijdig van deze toch wel oorlogskwesties, zoals ik ze zou noemen. Kijkend naar de algehele geopolitieke structuur die erachter ligt. Hè? Amerika die hier een zeer grote rol en een zeer grote vinger in de pap heeft. Kijkend naar Iran, Irak, de aanstuurders van dit geheel. Maar goed, lang verhaal kort. In deze, er is meer aan de hand dan dat je zo op de oppervlakte ziet. Maar als we kijken naar het macro-economische verhaal in deze, dan zou dit ervoor kunnen zorgen dat de energieprijzen, dat de grondstofprijzen strakjes gaan stijgen. Omdat deze goederen schaarser gaan worden. Deze grondstoffen, moet ik eigenlijk zeggen, schaarser zullen gaan worden. Met name de hoge olieprijs is iets wat wereldwijd gevolgen heeft. En dan denk je nu misschien, leuk, dat ga ik dan merken bij de pomp en dan wordt mijn benzine duurder. Maar dat niet alleen. We zien het voornamelijk terug in voedselprijzen. We zien het terug in prijzen van producten. We zien het terug in de prijzen van dienstverlening. Als dus die olieprijs stijgt, dan ga je merken dat het overal voelbaar is. Denk maar aan het maken van een brood. Als brood als grondstof gecreëerd wordt, dan moet eerst graan moet geoogst worden. Dus hij rijdt een tractor met grote wieken om de boeren te oogsten. Vervolgens moet dat gemalen worden. Het moet naar de fabriek gereden worden. Het moet gestookt. Dus ergens in een grote oven moet het gecreëerd worden. Vervolgens moet het naar de supermarkten toe om gedistribueerd te worden. En dan moet het nog weer eens bij jou in de supermarkt komen. Overigens ook nog eens die lonen die van de winkelmedewerkers die fors gestegen zijn. Nou, die supermarkteigenaar die moet er ook weer eens een steek over. En die merkt al dat zijn marges kleiner geworden zijn, omdat al die basisgrondstoffen duurder geworden zijn door die stijging van de olieprijzen. Dus als zo'n olieprijs begint te stijgen, hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde probleem als met gas. Dat je dat overal in de economie weer terug gaat voelen. En op dit moment staat de prijs van een vat ruwe olie, Brent Oil, staat rond de $90. Normaliter zou die rond de $80 staan. En er wordt gesproken over, als er een kleine ontwrichting is in het Midden-Oosten, dat deze prijzen wel eens voor olie dan, hè, vat olie, naar $120 zouden kunnen gaan. En sterker nog, deze analist, die veel weet over energie, energie-expert is hij, die stelt zelfs dat volgend jaar de prijzen zouden kunnen stijgen naar ruim $150 per vat, wanneer er grote ontwrichtingen veroorzaakt kunnen worden. Dit is het slechtste scenario waarin je dus uitgaat van een escalatie in het Midden-Oosten. En dit is niet iets wat alleen deze energie-expert voorspelt, maar ook de Wereldbank ging hierin mee. Zelfs de Wereldbank die zei, pas op, want als de boel hier inderdaad ontwricht, dan hebben we een bijzonder probleem. En ja, en wat ik je ook graag eventjes wilde vertellen is het feit dat er volgende week geen Madelon Praat is. Dan hebben we weer een nieuwe aflevering van Madelon Navigeert. En dat zal zijn met Kees de Kort, macro-econoom, beursanalist. En met hem bespreken we toch wel zijn kritische kijk op hetgeen wat er zich nu afspeelt, kijkend naar onder andere de economie, maar ook de energietransitie, het beleid in Den Haag. We kijken naar zijn verwachting voor de komende tijd. Die lang verwachte recessie, komt die nou eindelijk of niet? We blikken terug op de voorgaande Navigeert. Kortom, het wordt een zeer interessante aflevering en ik heb er enorm veel zin in. Zorg dan ook dat je klaar zit. Laat alvast aan je kennissen en je vrienden om je heen weten dat deze aflevering eraan komt. Want dit wordt opnieuw een knaller. En er zijn nu zo ongelooflijk veel dingen die samenkomen binnen de economie dat ik soms in een week tijd niet eens precies weet wat ik allemaal moet gaan bespreken. Omdat het gewoon zoveel behelst. En dat er zoveel gebeurt ook tegelijkertijd. Ik zag nog een andere tweet van Charlie Bibello voorbij komen. En die ging over de US bond market. En als je mijn opleiding gevolgd hebt, dan weet je dat ik ook een uitgebreide analyse heb gedaan over de obligatiemarkt. En ook de reden waarom die 60-40 portefeuille, die standaard portefeuille, die jarenlang is aangeraden, waarom die nu op dit moment niet werkt. En we doen daarin een uitgebreide analyse en we zien dat het tot op heden nog steeds die obligatiemarkt echt geen interessante markt is om in te zitten. We zien hier de Bloomberg US Aggregated Bond Index. En dan zie je hier de langste drawdowns. Dus de periode van de hoeveelheid maanden waarin die obligatiemarkt gedaald is en het percentage van dalingen. Nog niet eerder hebben we 39 maanden achtereen van daling gezien. Nog nooit eerder. De langste periode was van juli 80 tot oktober 81, 16 maanden. En dat was een daling van 9%. We zitten nu op een algehele daling van die obligatiemarkt van 17,2%. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat eigenlijk die obligatiemarkt door die dalende rente al 40 jaar lang neerwaarts gegaan is. Dus eigenlijk opwaarts in waarde gegaan is, maar door die dalende rente, dat die rentes op die obligaties neerwaarts verliepen, maar de waarde dus vervolgens toenam. En nu zien we het omgekeerde plaatsvinden. En strakjes, wanneer er een pivot zou gaan plaatsvinden, waar Willem Middelkoop het dus over had, dat die rente weer gaat stijgen. Die rente die is natuurlijk aan het stijgen. En die hangt natuurlijk ook voor een deel af van de inflatieverwachting. Maar als die rente strakjes weer gaat dalen, dan zou het dus weer interessant kunnen zijn om naar die bond market te kijken. Maar die bond market is dus veel minder risicoavers dan dat je misschien in den beginnen zou denken. En dan dat men altijd heeft gesteld. En wat ik ook graag even met je wil delen is het feit dat ik natuurlijk dit uitgebreid in de nieuwe opleiding heb besproken. Maar er komt ook een stuk over obligaties voorbij in de gratis masterclass die je zou kunnen volgen. Ik heb iets meer dan een uur, ik denk een uur en een kwartier, aan gratis informatie opgenomen over hoe ik nu kijk naar het opbouwen van een portefeuille, het beschermen van vermogen, het ervoor zorgen dat je financiële rust kan ervaren. Of je nou een hoog inkomen hebt of een laag inkomen, of dat je veel ervaring hebt of weinig ervaring. Dit is eigenlijk iets wat je op school gewoon mee zou moeten krijgen. En het is een uur en een kwartier van je leven dat het kost. Maar ik zou je echt aanraden om dat te gaan kijken. Gewoon volledig gratis, net als een gewone Madelon Praat, hoe je die van mij gewend bent. Ik zal die hieronder ook eventjes neerzetten in een linkje. Je kan je daar dus gewoon voor aanmelden. En ik zal hem in het i'tje hierboven ook even linken. Want het is wel echt een dikke aanrader om die kennis tot je te nemen. Omdat we dus echt daar wat meer de analyse kant op gaan en wat minder de nieuws kant op gaan. En daar is volgens mij ook behoorlijk wat behoefte aan. Mocht daar trouwens andere dingen aankomen of dingen zijn waar je behoefte aan hebt, laat dat dan vooral hieronder ook in de reacties weten. Laat ook weten hoe je kijkt naar mijn visie hieromtrent en of je deze aflevering waardeert. Kan ook gewoon door middel van een duimpje. Maar we zijn er nog niet, want we gaan nog eventjes verder. We zien dus dat er behoorlijk wat onrust al is de afgelopen maanden en we staan dus op een heikel punt. Ik had toevallig afgelopen week een van de nieuwe gasten voor Madelon Navigeert aan de telefoon en die vroeg ik over wanneer die recessie nou daadwerkelijk komt. En die had daar een prachtig antwoord over. om dat antwoord te horen, moet je denk ik maar even gaan kijken naar de volgende aflevering. Maar we hebben hem nog niet opgenomen overigens. Hoor. Ik bel altijd even voor met de gasten om te kijken van, nou, waar zitten een interessant verhaal. Maar hij had er een prachtig antwoord op. Maar feitelijk gezien is het dus heel erg lastig om te kunnen zeggen, ja, wanneer vindt die recessie nou daadwerkelijk plaats? En wanneer slaat dat dan over in een daadwerkelijke crisis? Maar je ziet dus al onderliggend dat centrale banken hierop proberen in te spelen. En wat waar we dat onder andere zien is in Thailand. De Thaise centrale bank die zei namelijk, we need to create a resilient portfolio against shocks and changes around us. Dus die Thaise centrale bank die heeft zoiets van, nou, we moeten om ons heen, hè, als er schokken komen, moeten we toch iets van een resilient portfolio hebben. So, diversification into gold is de key issue. Dus die centrale bank die heeft, even kijken in hoeveelheid dollars aan reserve, dat was $210 billion, dus $210 miljard aan reserve. En ja, en dan denk je waarschijnlijk, alles leuk en aardig Madelon, maar kom op, dit is de Thaise centrale bank, wat zegt dat nou? Nou, we kijken even eens naar de rest van de centrale banken over de gehele wereld. En daar zien we dat zij vluchten naar goud, zoals Willem Middelkoop dat zo mooi beschrijft. Watch what they do, not what they say. En we zien hier in de blauwe vakken de eerste drie kwartalen van het desbetreffende jaar, wat op de X-as staat. En we zien dan in het lichtblauwe vak het vierde kwartaal. En de kans is dus aanzienlijk dat dit een recordjaar zou kunnen zijn, of het op één na grootste of hoogste jaar qua aankopen met het betrekking tot goud van af 2010 bezien, dus in de afgelopen 13 jaar. Er is niet zo heel veel nodig om er nu nog bovenuit te schieten. Maar centrale banken die zijn dus op zoek naar manieren om resilient te zijn, zoals deze Indiase centrale bank zo mooi stelde. Ja, en misschien nog wel even goed om te vermelden, want naast dat in Azië de goudprijs een all-time high bereikte en ook in Europa de goudprijs in euro's uitgedrukt dus een all-time high bereikte, zien we dat er dus veel interesse is. Niet alleen vanuit centrale banken, maar ook vanuit de retail, vanuit institutionele partijen, omdat er dus behoorlijk wat onzekerheid is. Oorlog zorgt vaak voor onzekerheid. En ik wil je toch graag even laten weten dat mocht je nou je goudportefeuille willen gaan uitbreiden en je wil graag kiezen voor gealloceerd goud in een kluis, goud wat dus van jou is, waar jij juridisch eigenaar van bent, maar wat voor jou wordt bewaard in een kluis, dan kun je dat doen bij bijvoorbeeld een partij zoals Gold Republic. Dat is onze partner. En ik mag uit naam van Gold Republic 1 gram goud weggeven voor iedereen die een nieuw account opent en een order van €100 plaatst. En 1 gram goud heeft nu een waarde van om en nabij de €58 of €59 uit mijn hoofd. En dat maakt dus dat je die gram goud kan gaan claimen als je dat tof vindt. Dat kan hieronder als je gebruik maakt van deze link, of hierboven als je gebruik maakt van het i'tje. Dat is een affiliate link, dat is goed om te weten. Maar daarmee support je dus ook weer dit kanaal en deze content. En dat zorgt ervoor dat ik kan blijven doen wat ik doe. En jij natuurlijk je gram goud kan ontvangen. Dus dat is een win-win in deze. Ja, en nu we het toch over goud hebben, moeten we ook nog eventjes kijken naar deze tweet van Robert Kiyosaki, de schrijver van het boek Rich Dad Poor Dad. Voor veel mensen het begin of de basis van het anders denken over het omgaan met geld en het omgaan met financiën. Een boek waarin hij de visie van de rijke pa en de arme pa tegen elkaar afzet. En zeer interessant als je net begint in de wereld van financiën of de wereld van economie. En misschien wel goed om even te benadrukken dat hij vaker bepaalde dingen zegt over zijn verwachtingen omtrent financiële markten en verwachtingen omtrent de beurs. En die verwachtingen komen niet altijd uit, laat ik het zo eventjes stellen. Maar hij heeft nu een interessante quote en die slaat weer op dat wat we net bespraken. Daarom wil ik hem graag eventjes met je delen. Forever and ever, financial experts have promoted the idea that smart investors invest 60-40. Dus slimme investeerders die investeren 60% in obligaties, 40% in aandelen. Maar zoals we net aan die tweet van Charlie al zagen, heeft deze portefeuille het bijzonder slecht gedaan. Ik bespreek hem ook in mijn opleiding. Dan gaan we in op de Great Bond Market Bubble en de Great Bond Market Crash. Nog nooit eerder in de afgelopen jaren dat de obligatiemarkt bestaat, hebben we een daling van 36 maanden achtereen gehad, zoals ik net al aangaf. En dat zien we dus nu wel. In 2024 zal volgens Robert Kiyosaki het jaar worden waarin deze portefeuille de grootste verlieslatende portefeuille zal zijn. Before going down the ship, consider a shift to 75% gold, silver or bitcoin and 25% real estate or oil stocks. En ik vind het zeer interessant, want hij spreekt dus over goud, zilver en bitcoin. Eigenlijk de safe havens die je maar op kan noemen. En tegelijkertijd heeft hij het over grondstoffen en over real estate. Ik vind deze portefeuille die hij opsomt, vind ik veel naar één kant hangen. Laat ik dat wel even vooropstellen. Maar hij heeft het dus over real estate en oil stocks. Terwijl in mijn optiek, als we kijken naar de huizenmarkt, daar echt nog wel een behoorlijke tik achterweg gaat komen. Op de lange termijn, kijkend naar die rente, ervan uitgaande dat die rente, kijkend naar de inflatie, kapitaalmarktrente, hè, dus de rente voor de lange termijn leningen, nog wel wat op zou kunnen bewegen, dan zou die huizenmarkt daar ook een negatief effect van ondervinden. En oliestocks is interessant, want dat hebben we zojuist besproken toen we het hadden over de verwachting voor die prijsstijging voor olie. En hij zegt, this mix may allow you to survive the greatest crash in world's history. Good luck and take care. Hij spreekt dus over de grootste crash die je maar kan bedenken. En ik ben heel benieuwd wat volgens hem dan die trigger zou zijn. Wat zou ik deze man hier graag over uithoren? Ik zag ook deze tweet nog even hieronder staan. Hij zei, gold is now outperforming the S&P 500 this year. Lange tijd is dat niet zo geweest. Maar goud die doet het dus beter dan dat de S&P 500 het doet. Ondanks dat het die langjarige trend dat dus niet zo geweest is. Maar zeer interessant, dus die shift naar goud die we de afgelopen periode al die we met die verrekijker erop, dat we die al konden aanzien komen. En we zien het dus ook gebeuren bij Bitcoin, die koers die langzaam al uit het dal aan het klimmen is. Dat betekent niet dat er niet ook nog weer een neerwaartse beweging achterweg kan komen voordat die trend zich verder continueert. Onthoud dat wel heel goed. En vooral de schokken bij Bitcoin zijn vrij heftig. Maar ik vond het interessant om deze conclusie daar even aan te hangen, omdat er hier dus wordt gesproken over goud, over de aandelenmarkt, waarbij ik toch net een iets andere visie deel, en natuurlijk de oliemarkt, waarbij menig expert dus van mening is dat die markt toch wel een opwaartse beweging zou kunnen laten zien. Ja, en ik wil je dan toch nog heel eventjes wijzen op het volgende bericht. Want er zullen nu misschien mensen zijn die compleet in mogelijke paniek zijn van, hè, shit, ik zit juist heel veel in obligaties, of ik zit juist nog in de aandelenmarkt, hoezo greatest crash? Ik wil je toch even laten weten dat het uiteindelijk op de lange termijn minder uitmaakt dan je misschien op dit moment denkt. En er is een onderzoek gedaan naar 3 verschillende beleggingsstrategieën over een periode van 1985 tot 2020, waarin dus ook een behoorlijke periode van pak een beetje zijwaartse trend zat. Wat anders voordat de koers weer terug was op niveau van 2000, heeft het 15 jaar geduurd. En tussen die tijd hadden we natuurlijk nog de dotcom crash en we hadden natuurlijk nog de financiële crisis, waarbij je forse dalingen van gemiddeld 50% per keer zag. Maar op de lange termijn trend, dus van 1985 tot 2020, hebben we 3 beleggende dames gehad. En die 3 beleggende dames, die belegden alle 3 op een andere manier. De een die had een verschrikkelijke beleggingsstrategie, die kocht iedere keer op de top. De volgende had een perfecte beleggingsstrategie, want die kocht iedere bodem, die timede het precies. En de laatste, die ging gewoon maandelijks iedere keer geld inleggen. Allemaal hebben ze over die periode bijna $100.000 belegd, afgerond $96.000. En ze kochten dus allemaal een buy-and-hold indexfonds van de S&P 500. Als we dan even kijken naar wat er dan uiteindelijk gebeurd is met die pak een beetje afgerond $100.000, dan had de slechtste belegger had 764.000 dollar overgehouden. De beste belegger, dus die iedere keer de bodems had getimed, die had 1,1 miljoen en 28.000 dollar overgehouden. Maar de dame die ervoor koos om maandelijks te gaan beleggen, die kwam uiteindelijk op 1,3 miljoen en 66.000 dollar uit. Die deed het dus het beste, terwijl ze eigenlijk gewoon de boel had geautomatiseerd op die S&P 500. Dus als je op de lange termijn kijkt, die hele langjarige trend. En ja, dan zul je nu zeggen, Madelon, dit scheelt tonnen. Ja, daar heb je natuurlijk zeker een punt. Het scheelt inderdaad tonnen. Het scheelt 2 ton tussen de beste en tussen DCA. En die terrible, ja, dat scheelt het dubbele. Maar op de lange termijn gaat het erover dat die trend algemeen, net als de economie, opwaarts is. En dat je dus gebruik kan maken van die trend. Dat je erop zou kunnen inspelen als je dat wil. Maar het is dus niet nodig om nu voor dit termijn in de paniek te schieten. Laten we het zo eventjes als conclusie vormgeven. Ja, wat ik ook nog eventjes wil laten weten is dat er een nieuw Europees betaalsysteem is gekomen. En dat nieuwe betaalsysteem heet European Payments Initiative, de EPI. En het is een samenvoeging van Payconiq en van iDEAL. En dat samenwerkingsverband is reeds afgerond. Dus banken hebben samen iDEAL overgenomen en de betalingsverwerker erachter, Payconiq. En die hebben nu dus API in het leven geroepen. En de geleidelijke integratie van iDEAL en Varo die zal gaan beginnen in 2025. En dit is toch wel zeer interessant, want ik ben heel benieuwd of dit een mogelijke koppeling zal gaan krijgen met de Central Bank Digital Currency. Daar wordt nu nog met geen woord over gerept. Maar als je het mij vraagt, is het wel zeer interessant om dit nauwlettend in de gaten te houden. Ja, en dan komen we nu natuurlijk aan bij de koers van Bitcoin. En vorige week gaf ik al aan van, nou, ik moet eigenlijk die kleine bewegingjes moet ik er even uithalen, zodat je wat beter kan zien wat de grotere bewegingen zijn op de lange termijn grafiek, op de lange termijn trend. We kijken hier naar de koers van Bitcoin natuurlijk met de candlesticks van 1 dag. Dus iedere candlestick vertegenwoordigt een koersbeweging binnen een periode van 1 dag. En wat we dan heel duidelijk zien is dat we natuurlijk uit die neerwaartse trend gebroken zijn. We hadden toen een falling wedge, daar braken we opwaarts uit, koersdoel bereikt. En vervolgens kwam de koers in een broadening formation terecht. En we zien nu dat we hier opwaarts uitgebroken zijn. Maar dat we, nou, die oude weerstand als nieuwe steunlijn gebruiken, maar dat er toch vrij weinig kracht zit met het oog op die negatieve divergentie die hier zit. We zien wel een iets wat oplopend volume, maar je wil doorgaand dat het volume heel duidelijk de trend bevestigt. En hier zie je eigenlijk geen uitspattingen meer. Wat we heel duidelijk zien is die neerwaartse negatieve divergentie. Dus toppen op de grafiek die oplopen, maar toppen op de RSI die aflopen. Mocht de RSI terug dat 70-30 kanaal inschieten, dan zal dat een neerwaartse beweging tot gevolg hebben. Deze roeptoeter, hoe je hem in het Nederlands zo mooi zou kunnen noemen, dat is een vrij groot patroon die dus ook een forse koersbeweging teweeg zou kunnen brengen. Ik pak ondertussen even de price range erbij, wat er minimaal aan bewegingen achterweg zou kunnen komen. Nou, dan spreken we over pak een beet 15%. Mocht dat dus opwaarts plaatsvinden, dan zitten we op nogal een niveau. Maar op dit moment vind ik dat iets wat vroeg om te zeggen, omdat je dus geen duidelijke bevestiging hebt van die bewegingen en dus wel een hele duidelijke neerwaartse negatieve divergentie. We hebben die negatieve divergentie bijvoorbeeld hier ook gezien. Toen liep de koers opwaarts, maar de RSI neerwaarts ging de koers vervolgens terug op trendkanaal in. Schoot hier omlaag en we zagen het hier opnieuw plaatsvinden om hier volgens een nieuwe low te zetten. Dus het zou best eens kunnen dat deze weerstand rond de $35.000 gewoon te sterk is en dat vervolgens die koers terug kan zakken naar een oude weerstandslijn die nu een nieuwe steunlijn zou kunnen worden. Rond de 30 hebben we er eentje, rond de 28,5 en rond de 25,3 zit er nog eentje. Mochten we nou wel die opwaartse bevestiging zien van die pak een beet 15%, dan zal ik ook even die klap en flap regel toepassen. En waar we dan op uitkomen, dat zal een niveau rond de, nou, om en nabij, we moeten wel een beetje goed neerzetten, een beetje goed tekenen, om en nabij de $41.000, $42.000 zijn. Dat zou vrij hoog zijn in de mijn optiek ook te snel, omdat nu ineens te zien. Mocht er nou fundamenteel nieuws zijn, denk onder andere aan die ETF, dan is dit tot waar die markt zou kunnen gaan in den beginnen. Maar er ligt natuurlijk hier bijzonder wat aan ten grondslag. Fundamenteel bezien wachten beleggers, analisten natuurlijk op die halving die volgend jaar mogelijk zal gaan plaatsvinden. En je ziet toch wel vaak het halfjaar, het jaar voorafgaand aan die halving, die koers heel rustig gaan oplopen en daarna in een rally terechtkomen. Wat mij opvalt is dat iedereen nu verwacht dat rond die halving er een rally ontstaat. Nou, dan kun je er gif op innemen dat dat gewoon niet gebeurt. We kijken daarom in deze naar de trend en de algehele grafiek. En voor nu is het enige wat ik zie die mogelijke negatieve divergentie. En mocht dus die koers terug de 30-70 kanaal in zakken, dan zouden we dus die bevestiging zien dat die weerstandslijn te sterk is. Mocht dat op de RSI niet gebeuren en mocht die koers toch nog wat hoger schieten, dan zitten we rond een niveau waar we overheen zouden willen bewegen van 36, 2 minstens en misschien nog wel 37,5 om dan echt die opwaartse beweging van verder, die 15% die we net bespraken, mee te kunnen nemen. Ik ga je updaten zodra ik hier meer duidelijkheid in heb. En ik zie je voor nu graag volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van Madelon Praat. Ik bedank je voor het kijken. Vergeet niet om een reactie achter te laten en even op die duim te klikken. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Madelon Navigeert. Zorg dat je er dan bij bent. Zorg dat je klaar zit. Want we kijken er enorm naar uit. We hebben een hele toffe gast. Een macro-econoom en een beursanalist die... bijzonder kritisch is, laat ik het zo eventjes stellen. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende. Dag!